Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Jullie hebben gestemd, denk ik, hè?
Zeker.
Ja?
Ja.
Wist je het ook meteen? Of want ik weet het de laatste jaren eigenlijk
bijna
niet meer.
En ik heb wel die stemwijzer ook weer gedaan. Dat helpt wel een beetje.
Oh, dus je twijfelde wel?
Ik vind zeker als je dan weer provinciaal gaat stemmen. Is het toch anders dan landelijk. Dus ik vind eigenlijk wel dat je daar dan over na moet denken, ja. Ja.
Oké, okay, Harry, hoe staat het bij jou?
Ik heb ook de stemwijzer gedaan, maar dan dat is meer voor de vorm. Want ik stem altijd op dezelfde partij meer uit. Uit een soort zekerheidsidee dat ik dan denk, ja, dan weet ik wel waar ik ga stemmen. Ja.
Oké, maar kijken jullie ook naar leiderschap als je kijkt naar de partij? Ja, je stemt altijd op dezelfde partij, maar...
Ja, natuurlijk uit beroepshalve, omdat het onderwerp is wat ons uiteraard interesseert. Dus je kijkt naar de partij waar je zelf op stemt. Dat je wat vinden we nou van deze leider? Maar je kijkt ook heel erg naar andere partijen. Omdat leiderschap uitmaakt. En dat bleek ook nu, zou ik zeggen, bij deze verkiezingen.
Wat een avond!
Wat de fuck is hier gebeurd?
Ja, we hebben decennia lang dit voor ons uitgeschoven. En nu nog weer op de rem trappen of het uitstellen, dat kan gewoon niet. Ook in juridische zin niet. Die luxe hebben we helaas niet meer. Zo erg hebben we het laten gebeuren in Nederland. En dat is natuurlijk een hele zure conclusie.
Ik vind dat we niet hier nu zomaar over kunnen gaan tot de orde van de dag. Verre van. Want dit is iets wat de Nederlandse politiek, zelfs niet 4 jaar geleden met Forum, maar ook niet in de tijd van Fortuyn, op deze manier is overkomen. Dus ja, dat betekent dat het anders moet.
Het is ook echt breder dan alleen stikstof. Ik denk ook dat je die fout niet moet maken. Het is ook breder dan de veelbenoemde kloof stad-platteland. Er is echt meer aan de hand.
We hebben gewoon inhoudelijk gekeken van wat is er nodig. En we hebben daar afspraken over gemaakt. En daar blijven we ook bij.
Ja, de laatste was Thierry de Groot van D66. Ja, de BBB, de grootste in alle provincies. Overdonderende overwinning. Andere partijen, ja, weggevaagd of toch iets meer gereduceerd. Wat betekent dit voor de versnippering in het gepolariseerde Nederland? Zijn jullie al een klein beetje bijgekomen van de verbazing? Of was het eigenlijk helemaal niet verbazingwekkend, deze uitslag?
Nou, ik denk, het goede antwoord is ja en nee. Dus het was niet verbazingwekkend, omdat in de peilingen natuurlijk al duidelijk was dat de BBB zou gaan winnen. En de mate waarin, er zat een grote onzekerheidsmarge omheen. Dus, maar dat het zo'n uitslag zou worden, dus dat ze zo fors zouden winnen, dat hadden weinig mensen verwacht, denk ik.
Ja, de grootste in elke provincie, hè?
Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik heb ook het idee dat nog nooit eerder is gebeurd. Hè? Dus historisch heeft iedereen natuurlijk over. Maar het is wel, wat ik met name opvallend vond, het leek eerst een beetje alsof het... Ik zat wel bij RTV Noord in Groningen. En daar zagen we een soort heel groot verschil, hè, tussen de provincie en de stad. Mm-hmm. Maar eigenlijk, nu de rookwolken zijn opgetrokken, zie je dat ook in steden ze het gewoon heel goed hebben gedaan. Dus het is niet eens een soort van stad versus platteland of zo geworden.
Nee, 1 op de 10 in de grootste steden heeft ook op de BBB gestemd. Ja, kan je nog spreken van een proteststem? Of is het eigenlijk een soort van signaal naar het kabinet? Wij zijn het er niet mee eens met dit beleid.
Nou, het is wel degelijk een protest, hè. Maar als je dus eerste analyses wijzen uit, zoals we net zeiden, wie hebben er nou? Het zijn niet alleen maar de boeren die daar op deze partij hebben gestemd, of in gemeenten waar de agrarische sector belangrijk is in landelijke gebieden. Dus het verenigt het boer-burgerbeweging. Dus boeren en burgers zijn wel degelijk nu verenigd in deze beweging. Wat ook, dus in die zin is Caroline van der Plas met haar partij in die opzet geslaagd. Dat het dus een proteststem is, niet alleen tegen stikstofbeleid, maar ook tegen de algemene onvrede tegen de Haagse politiek. En dat heeft dus, het wordt op heel veel manieren ingevuld, maar dat is wel een gemeenschappelijke noemer.
Ja, maar is het anders dan bij de LPF en bij Forum voor Democratie? Een paar jaar geleden?
Nou, in ieder geval is het dat BBB en vooral Caroline van der Plas zich natuurlijk wel heel erg presenteert als iets wat heel erg normaal is. Hè? En toch niet heel extreem, maar gewoon voor de gewone Nederlander iets wil doen. Dus de manier waarop zij zich presenteert en ook de standpunten waar ze voor staat, dat is wel, denk ik, minder extreem dan bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie. Tegelijkertijd het signaal van teleurgestelde kiezers, hè, die dus naar een nieuwe partij gaan, want dat is dit natuurlijk eigenlijk ook. Mm-hmm. Dat zie je, dat is natuurlijk precies hetzelfde. Hè. Dus er komt een nieuwe partij met een nieuwe leider en je denkt ook een beetje, ja, maar die, snap mij wel, die gaat het anders doen. Dus dat vind ik wel heel vergelijkbaar.
Nou ja, tijdens de campagne werd nog geprobeerd om te waarschuwen voor een linkse wolk. Hè? Ja, daar sta je dan als premier na die tijd. Daar ging het eigenlijk helemaal niet over.
Nee, en dat is ook, we hoorden net het fragment waar Rutte zelf, een aantal reacties, geluidsfragmenten dat we net hoorden, waar de Rutte ook zelf zijn eerste analyse gaf van dat het veel meer was dan een protestthema. Maar het opvallende in de campagne was dat hij de hele BBB zelf niet benoemde.
Nee.
Dus bij hem ging het over iets totaal anders. Hij speelde een andere wedstrijd met als doel rechtswind uit het zeilen te nemen. Maar in die opzet is hij dus in die zin niet geslaagd. Omdat deels geslaagd. Maar in ieder geval het grote fenomeen waar we met z'n allen achteraf de hele tijd, wij nu ook over hebben, dat de premier het voor die tijd niet over.
Nee, maar dat klopt. Misschien... Maar wat wel, volgens mij, kijk, hij heeft, de VVD heeft ook verloren, maar niet zo fors als bijvoorbeeld het CDA.
Nee, de regeringspartijen inderdaad met uitzondering van het CDA, die blijven nog relatief ongeschonden.
Ja, dus er zijn mensen bij hem weggelopen, maar er zijn ook weer mensen naar de VVD toegegaan. Mm-hmm. Dus in die zin kan je zeggen, nou ja, het heeft in ieder geval niet echt tegen hem gewerkt. Hè? Nee. Dus het was misschien niet de strijd die er echt plaatsvond. Maar tegelijkertijd, ja, het verlies is voor hemzelf in ieder geval persoonlijk behoorlijk beperkt gebleven.
Ja, maar is met die linkse wolk dan de BBB onderschat? Of is juist met die linkse wolk ook geprobeerd juist om de verkiezingen een andere kant op te duwen, om de BBB misschien ook een beetje de wind uit de zeilen te halen?
Ja, nu veronderstel je heel veel strategie.
Ja, ik denk het wel.
Rutte had het de hele tijd over economie.
Ja.
En dat is natuurlijk een thema wat... Dus hij heeft het nooit over stikstof gehad.
Nee. Dus daar is over nagedacht. Ja,
want we leven natuurlijk ook een beetje in de mediocratie. Ik bedoel, je hebt nog nooit zoveel voorlichters gehad, spindokters. Ik neem toch aan dat er van tevoren over nagedacht wordt.
Daar is over nagedacht. En zoals Janke net ook zei, heeft de VVD heel goed over nagedacht. Juist met de BBB deels in het achterhoofd om het er niet over te hebben. En het over de linkse wolk te hebben. Dat zijn communicerende vaten in de campagne geweest. In die mediocratie is dat ook het frame geworden. Tegelijkertijd hebben de media natuurlijk ook bijgedragen aan de opkomst van de BBB. Omdat Caroline van der Plas bijna letterlijk niet van het scherm slaan was.
Ja, is dat een schuld van de media?
Nee, maar er is wel... Nou goed, dat zal nog beter nageanalyseerd moeten worden. Maar ze stonden al goed in de peiling. Maar je krijgt een soort zwaan-kleef-aan effect. Een zichzelf versterkend effect. We stemmen allemaal graag op een winnaar.
Mm-hmm.
En die winnaar voelden we allemaal een beetje elke avond op de tv de laatste.
Nou, dat is ook een beetje spannend, toch? Een nieuwe partij, een nieuwe leider. Ja. En ze is heel
is
normaal.
Ja, dus bedoel, het is veel en veel...
Heel nieuw kid on the block.
Het is veel leuker om een nieuw iemand te presenteren dan om er zelf eens een keer...
Ja, met hetzelfde verhaal.
Ja, zo is het.
Ja, zo werkt het nou helemaal. Ja. Maar goed, ik las in de NRC een opinie waarin het een interne Brexit werd genoemd. Einde aan de hoogopgeleide democratie van mensen die zich misschien moreel verheven voelen. Verdeling in de klimaatdeugers, klimaatvervuilers, Randstad tegen over regio, misschien ook wel tussen de leeftijden, tussen de generaties. Hoe zien jullie dat?
Nou, de eerste cijfers wijzen uit van dat artikel in de NRC waar je aan refereert. Bijvoorbeeld dat de scheidslijn anders dan de eerste reactie niet zozeer stad-platteland is. Die is er ook. Maar veel meer opleiding. Dus inderdaad tussen hoog en laag opgeleid. En dan ook nog de as leeftijd. Dus minder hoog opgeleide mensen van een wat hogere leeftijd, 50 plus, die stemmen bovengemiddeld vaak BBB. Of ze nou op het platteland in de provincie wonen of in de stad. En dat is wel een scheidslijn. Dat is denk ik deels heeft dat ook te maken met... Dat zie je trouwens in heel veel landen, hoor. Dat, in die zin is er ook een vergelijk met Brexit. Want,
maar ook de ouderen.
Maar ook de ouderen en ook de mensen die lager opgeleid. En ook in bepaalde regio's nog wel van het VK. Die de grote opgave waar we voor staan, en dat is denk ik wel een belangrijk punt. Of het nou verduurzaming is, of hoe gaan we om met technologische vooruitgang, of hoe gaan we om met globalisering. Ja, zie je dat als een kans of een bedreiging? Hè? Dat is ook een heel belangrijk onderscheid, waarbij jongeren om allerlei redenen dat toch relatief meer als kans zien, of niet alleen maar als een bedreiging.
En die hebben ook een eigen belang.
En ouderen precies omgekeerd. Dus daar
een beetje behoudend eigenlijk.
Ja, dat is niks slechts, maar dat is wel, daardoor is denk ik ook deze schoen in de verkiezingen wel te verklaren deels.
Ja, we hebben het eerder al gehad over in deze podcast over het wij-zij-denken. Inderdaad, de stikstof is van de boeren. De aardbevingen zijn van de Groningers. Ja. De huizenproblemen zijn voor de jongeren. Dus dit is eigenlijk dan ook een beetje wij-zij-denken dan, hè? Tussen de ouderen en de jongeren.
Ja, nou in ieder geval zie je dat in de resultaten. BBB heeft dat in ieder geval niet, dat verhaal niet verteld. Hè? Dus ze hebben aan de ene kant heel duidelijk partij gekozen voor de boeren. Maar Caroline van der Plas die verbindt ook wel nu kennelijk, hè, in sommige plekken 1 op de 3, 4, 5.
Ja.
Dus dat zijn niet allemaal boeren. Nee. Hè? Dus,
zoveel boeren hebben we niet.
Nee.
Dus ja, dat wij zij denken, dat is... we zien natuurlijk echt dat er verschillende groepen zijn die verschillend stemmen. Tegelijkertijd is Caroline van der Plas er wel in geslaagd om veel van die mensen achter zich te krijgen. Tegelijkertijd is natuurlijk wel de vraag, oké, maar wat nu?
Mm-hmm.
Want met welk verhaal ga je nu al die mensen die toch allerlei hoge gespannen verwachtingen hebben, dan nu ook bedienen eigenlijk.
Ja, want inderdaad, ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon wetgeving. Minister Van der Wal die zei meteen al toen de uitslag bekend werd van, ja, ze kunnen het wel willen, maar juridisch kan het allemaal niet. Is haar trouwens ook binnen het kabinet heel erg kwalijk genomen. Hè? Ja. Zo van, hou nou even je mond op dit moment.
Ja, dus de timing was heel ongelukkig. En ik snap wel dat zij vanuit haar He, vanuit haar perspectief, ze is er verantwoordelijk voor. Ze zegt ook, ja, dit kan helemaal niet. Tegelijkertijd, er zijn natuurlijk ook momenten die je moet kiezen om dit soort dingen te zeggen.
Ja.
Rutte heeft daarna wel gezegd van, nou, we moeten er iets mee met deze uitslag. Dus ze moeten echt iets mee in het kabinet. Maar zij was natuurlijk eigenlijk heel praktisch en zei meteen, ja, leuk dit, maar het kan eigenlijk niet.
Ja, maar wat kunnen ze dan inderdaad met deze uitslag? Want als je gewoon zeteltjes gaat tellen, zoals het er nu naar uitziet, dan hebben GroenLinks en de PvdA, die hebben genoeg zetels. Nou, die worden al een klein beetje als een aanhangsel gezien van het kabinet. Ik bedoel, die kunnen dan in de Eerste Kamer ervoor zorgen dat al die wetgeving er doorheen komt. Maar ja, kan je dat maken met zo'n uitslag?
Maar getalsmatig wel, maar gevoelsmatig ligt het dus over links. Hè? Dus dat het kabinet nu zegt, wat ze ook moeten, hè? Want ze hebben geen meerderheid, dat is al niet. Maar ze moeten dus of via links of via rechts. Zoals Rutte al zei, ik sta dan continu met twee telefoons in mijn hand om met allerlei mensen deals te maken. Dat is wel een heel transactioneel antwoord. Want ik denk waarom veel mensen toch op de BBB hebben gestemd, is omdat ze de verbindende persoon in Van der Plas, maar ook heel erg over genoeg hebben van het wij-zij. Dus waarbij bijvoorbeeld bij stikstof, maar ook bij andere onderwerpen, of het nou de regering is of de BBB zelf, we snakken naar een verhaal waarom we dit eigenlijk wel of niet zouden moeten doen. En we zitten nu een soort loopgraaf. Het kabinet zegt, we moeten dit, omdat we, nou, gaat terug naar dat kaartje in juni, hè, toen we, omdat het nou een keer moet, omdat de wetgever ons dwingt. Dat is ook niet een heel overtuigend verhaal, inhoudelijk. En de BBB zegt, we willen dit niet en we willen eigenlijk behouden wat ongeveer zoals we het nu hebben. En tegelijkertijd voelt iedereen aan dat beide posities niet sterk zijn en dat we wel degelijk vooruit moeten. Dus de grote spanning is of ze elkaar nu kunnen vinden in het toch vinden van een gemeenschappelijk verhaal wat mensen voldoende overtuigt dat er wel enige mate aangepast moet worden. Want geen beweging op stikstof op de CC is uiteindelijk voelt iedereen aan geen oplossing.
Ja, want CDA-leider Hoekstra die zei ook van, we moeten hier iets mee. We kunnen dit stikstofbeleid niet zomaar uitvoeren zoals het er nu ligt. Ben je dan een goede leider als je dat na de verkiezingen zegt?
Nou, in ieder geval geef je rekenschap van de uitslag. Hè? Dus ja. Het is in ieder geval, doe je iets met wat er gebeurd is.
Ja.
De vraag is natuurlijk wel wat het gaat betekenen. En de vraag is ook, wat gaat het voor hem persoonlijk betekenen?
Of die misschien eind van de week nog haalt als CDA-leider.
Nou ja, je kan meteen hebben over de uitslag. Of je kan het over hebben over wat dat voor jezelf betekent. Ja. Dat laatste deed hij niet.
Nee. Nou ja, kan nog komen misschien.
Nou, ja, misschien. Maar
heeft hij al gezegd dat hij hard door gaat werken, hoor.
Er zijn nog wat bijeenkomsten de komende tijd, begrijp ik.
Nou, in ieder geval, voor de verkiezingen gaf hij aan. Dat werd ook zelfs een beetje de draak mee gestoken bij Lubach en zo. Van ja, hoe. Woppert is geen stoppert. Dus ik ga hoe dan ook, ongeacht de uitslag, ik ga hoe dan ook door.
Ja, okay.
En die lijn zitten ze nog steeds op, volgens mij. Ja.
Maar eigenlijk moet de politiek dus eigenlijk een einde maken aan het wij-zij-denken. Ja. Een verbindend verhaal eigenlijk, een goed verhaal hebben. Mensen uitleggen, waar willen we eigenlijk naartoe? Maar ja, dat horen we al jaren niet, toch? Ik bedoel, voor een visie moet je naar de opticien.
Ja, dus dat is wel echt de uitdaging nu voor het kabinet. Onder leiding van Rutte, die dat altijd gezegd heeft. Hè? Dus die was niet de grootste voorstander van visies. En tegelijkertijd, wat Harry eigenlijk net schetst, is van ja, we hebben enerzijds nu een kabinet dat zegt, ja, we moeten wel, want het moet van de rechter, juridisch moet het, of van de EU moet het. En we hebben nu een heel groot deel van Nederland dat zegt, nou, dit willen we niet.
Nee.
En toch moet het. Dus ergens moet er een verhaal komen dat waarbij die partijen bij elkaar komen te zitten en zeggen van, hoe gaan we dat dan wel doen?
Maar hoe doe je dat?
Nou, dat doe je door op twee manieren. Dus dat doe je door zelfverbindend te zijn op een geloofwaardige manier. Zoals Caroline van der Plas dat evident wel is voor heel veel mensen. Dus los van haar, ik bedoel nog niet zozeer haar standpunten, maar de manier hoe zij opereert.
Omdat ze heel gewoon is.
Omdat, onder andere omdat dat veel mensen aanspreekt. Of in ieder geval
heel erg niet politiek is.
Niet politiek is.
En daardoor betrouwbaar.
Ja, dus in ieder geval doordat ze, nog los van de standpunten, dat het hoe, dat heeft zij.
Mm-hmm.
Het wat is nog meer wat meer een onbeschreven blad. Ook bij stikstof, wat willen ze dan wel precies? En bij heel veel andere onderwerpen weten we het eigenlijk nog niet zo goed. Zij zelf, kun je ze ook niet kwalijk nemen, ze zijn nog, maar weten het zelfs misschien ook nog deels niet wat ze nou precies willen. Maar we zijn het goede aan deze uitslag is dat dat ook het kabinet denk ik niet meer wegkomt met de toch een technocratische manier van bepaalde onderwerpen aanvliegen, zoals bijvoorbeeld stikstof. En ze moeten nu wel hun best doen om meer mensen dan ze misschien in instantie lief zou zijn geweest te overtuigen van waarom bepaalde veranderingen nodig zijn. Want je anders blijkt nu niet voldoende mensen meekrijgt. Mensen geloven het anders niet.
En dat duurt natuurlijk al heel lang. Ik bedoel, de uitspraak over stikstof van de Raad van State was in 2019. Ja, het is nu 2023. In de tussentijd is er nog bijna niks gebeurd.
Nee, we wisten natuurlijk eigenlijk ook al langer dan 2019.
Ja, natuurlijk. Ja, er waren dus allemaal geitenpaadjes.
Het lastige van lange termijn problemen, dat je die heel lang voor je uit kunt schuiven, denk je. En vervolgens staart het je aan.
Dus eigenlijk moet gewoon iemand het algemeen belang naar buiten brengen en dan mensen dat, erachter
dat,
zich krijgen?
Dat heeft dus dat zit deels in persoonlijk leiderschap. Het zit deels ook in simpelere manieren om hoe je iets organiseert. Dus een goed voorbeeld, omdat bij de BBB voor je wet heb je dus weer over het stikstofdossier. Dus om dat voorbeeld nog een keer te noemen. Er zijn er provincies, en dit waren tenslotte verkiezingen...
Voor de provincie, zou ik bijna vergeten. Ja.
Er zijn provincies, de provincie Gelderland is daar een voorbeeld van... die het toch op een wat andere manier al hebben aangepakt... dan het kabinet toen het heeft gedaan. Dus veel meer als een wij-probleem. Dus niet zozeer kaartjes of wat dan ook presenteren van de boeren. Jullie moeten daar en dat agrarische bedrijf moet misschien ophouden bestaan. Maar gezamenlijk rond de tafel, omdat naast de agrarische sector... ook de industrie en de bouw en wij allen aan stikstof... het stikstofprobleem bijdragen en iedereen daar dus ook een bijdrage aan moet leveren. Dus om het gesprek zo te beginnen, zeggen we moeten allemaal een bijdrage, we gaan het er nu over hebben, hoe verdelen we dat en hoe help je elkaar? Dat is een ander frame qua inhoud. Dus dat is één manier, je kunt het anders organiseren. Dat is een deel van het verhaal. Het andere deel is ook wel het helpt met stijl van leiders te maken. Mm-hmm. Dus ook in deze podcast wel eens eerder genoemde Johan Remkes is daar een voorbeeld van. We zijn niet van zijn fanclub, maar we vinden...
nou
ja. Zo spannend wel als ik dit zo hoor.
Ja,
zijn stijl blijkt dus wel te werken.
Waarbij mijn kanttekening wel is dat het voor Johan Remkes veel makkelijker is, want die werd gewoon aangewezen. Mm-hmm. Dus wat je natuurlijk ook ziet in de aanloop naar dit soort verkiezingen is dat de leiders, die moeten positie nemen. Die moeten vooral zeg maar in de campagnestand zitten, want je moet je daarmee onderscheiden. Mm-hmm. Dus voor Johan Remkes is het veel makkelijker om zo'n rol te krijgen en dan te zeggen van... nou, ik moet nu eens even...
Omdat hij buiten het systeem staat.
Ik ga met heel veel mensen praten, dan kom ik met een advies.
Ja.
Maar in de aanloop naar de verkiezingen... is dat natuurlijk niet de rol die je kan nemen. Dus we zijn wel van de Johan Remkes fanclub. Tegelijkertijd weten we ook niet hoe het was geweest... als Johan Remkes nu ook in die campagne stand had moeten staan.
Nee, maar goed, uit die verkiezingsuitslag... kan je misschien ook een soort van wantrouwen... naar de landelijke politiek halen.
Ja.
Uit onderzoek bleek ook dat heel veel mensen... ook de huidige ministersploeg onbekwaam vindt. Vond ik ook nogal wat trouwens.
Ja.
Hoe herstel je zoiets? Een reshuffle of zo?
Nou, niet... noem je dat... In het Engels is het ook... overpromise and underdeliver. Dus te veel beloven en daardoor te weinig kunnen leveren. Dus... Hugo de Jonge had dan nog wel eens last van met het coronabeleid bijvoorbeeld. En uiteindelijk erodeerde het vertrouwen daarin. Omdat je kunt beter reëel zijn, los van of je nou Remkes heeft of niet. Maar dat je zegt, dit kan ik waarmaken en dat doe ik ook. Dus consistentie. Dus voortdurend, ook bij bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek. Dus als je het woord ereschuld in de mond neemt.
Moet ook doen.
Dan moet je wel twee keer. Dus je kunt het beter niet in de mond nemen als je er vervolgens niet naar kunt handelen. Als je denkt, dat kan ik niet waarmaken. Dus de spanning, de spagaat tussen fraaie woorden die wel of niet iets betekenen. En de daden die dan toch daarbij achterblijven, of de consistentie in beleid, of de uitvoering van beleid die dan problematisch is, dat ervaren mensen op een. En dat gaat over een reeks van dossiers. Ja. En dat is ook iets van de lange termijn al wat een groot probleem is.
Nou ja, ik denk aan de toeslagaffaire.
Mm-hmm.
Dat mensen daar op de tribune zitten en gaan zingen, het duurt te lang. En je kan ze heel vaak zeggen, ja, het is heel erg.
Maar we zijn ermee bezig.
Als het niet wordt opgelost.
Ja.
Ja, dan gaan mensen natuurlijk, die geloof je niet meer.
Nee, nou, NRC ging de afgelopen tijd ook Nederland in en vroeg ook mensen naar de politiek. Nou, veel mensen ergeren zich ook aan de polarisatie. Ja. Ze willen het eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ze stemmen wel op een nieuwkomer eigenlijk. Ik weet niet of je kan BBB niet zeggen dat ze polariserend zijn misschien. Maar...
Nee, maar wel iets nieuws en iets anders. Ja, dus dat wordt dan de polarisatieparadox genoemd. Hè? Ja. Dus we willen eigenlijk niet dat die partijen zo doen. Maar vervolgens gaan we op allerlei partijen stemmen die niet nu aan het stuur zitten. En vervolgens
alle dingen beloven.
Ik vind het eigenlijk niet fijn wat ze daar in die coalitie doen. Want ze doen niet precies wat ik wil. En dus stem ik op iets anders of iets nieuws. Dus de constatering dat we dat eigenlijk niet fijn vinden... maar tegelijkertijd ook wel heel fluïde zijn in onze keuzes... en toch willen dat een partij iets voor ons persoonlijk doet... Ja, die maakt natuurlijk dat we uiteindelijk met 19 partijen... of wat zijn we? Straks gaan we mensen afsplitsen en dan zijn er natuurlijk weer meer.
Stel dat het nu mislukt met de BBB.
Ja, dan komt er weer een
nieuwe partij. Ja,
komt er weer een nieuwe. Ja, dat is natuurlijk, die is dan ook weer fris en nieuw. Ja,
dus moet het vertrouwen hersteld worden. Ja. Want anders blijf je bezig natuurlijk.
Ja.
Want zo kan je het doorbreken.
Nou, polarisatie is over de hele wereld zeg maar op veel plekken toegenomen. Hè. Dus in de VS bijvoorbeeld ook in vrij extreme mate. En het probleem daarvan is ook dat vervolgens mensen niet alleen meer de politiek steeds minder vertrouwen, maar elkaar ook. Hè. Dus het leidt ook nog eens een keer tot steeds meer wantrouwen tussen mensen onderling. Dus het is uiteindelijk holt het heel veel dingen uit.
Jij bent Randstad, jij bent regio.
Jij bent van die groep en jij bent een oude.
Klimaatdeuger.
Jij wil dat ik geen vlees eet.
Ja,
hè. Dus dat zien we op veel plekken. En nou ja, er zijn allerlei mogelijke oplossingen voor, zowel psychologisch als economisch. Maar voor de psychologische oplossingen geldt in ieder geval heel erg dat je dus uit dat groepsdenken moet. Nee, dus je moet groepen met elkaar in contact gaan brengen. Want uiteindelijk zijn we, we leven op dezelfde aarde. Mm-hmm. Dus er zijn ook allerlei politieke organisaties allemaal bezig zijn. In Ierland hebben ze bijvoorbeeld de Citizens Assembly, waar ze dan rondom grote vraagstukken, rondom het klimaat, echt mensen bij elkaar brengen vanuit verschillende groepen of subgroepen. En toch gaan zeggen van ja, we moeten er met elkaar uitzien te komen. Dus dat is één ding. Dus probeer dat die verschillen tussen groepen juist niet te vergroten, maar dat op te lossen. En het tweede is, dat kun je onder andere doen door te zoeken naar een soort van identiteit die we wel met elkaar delen. Dus jij bent misschien veel jonger en ik ben ouder, maar uiteindelijk wonen we in Groningen. Mm-hmm. Of zijn we allemaal Nederlander. Ja. En uiteindelijk zijn we allemaal onderdeel van deze wereld. Nou, dat heeft ook allerlei keerzijdes. Want zodra je het dan bijvoorbeeld op nationaal niveau doet, krijg je weer dat het ene land tegen het andere staat. Hè? Maar ergens dus iets zoeken naar wat ons verbindt, waardoor wij zelf lid zijn van dezelfde groep, dat helpt ook heel erg.
Ja, nou, onze podcast heet Goed luisteren in onzekere tijden. Dus aan de economische kant laat onderzoek zien dat je daar ook wat aan kunt doen. Doordat mensen, deels zijn die tijden ook onzeker, want we hebben grote opgaven, verduurzaming, om maar eens eentje te noemen. Deels is het ook soms is het subjectief. Het idee dat alle banen naar China verdwijnen, wat niet zo is. Maar het is ook deels feitelijke en gepercipieerde onzekerheid. Mm-hmm. En dat laatste moet je dus ook serieus nemen. Mensen voelen zich daarin niet serieus genomen. En daar kun je dus economisch als beleid ook wat aan doen. Doordat je duidelijk maakt dat in die transitie, dus de veranderingen die er wel degelijk zijn, dat mensen worden meegenomen. Dus dat je zegt van die veranderingen, daar kun jij ook niks aan doen. En wij zullen een reëel alternatief bieden. En
een warmtepomp, elektrische auto.
Gezamenlijk opgave. Ja. En er zullen termijnen zijn waarop de aanpassing plaatsvindt. En je investeert extra in scholing. Nou, zo kun je een heel rijtje ook aan economische oplossingen bedenken die de aanpassing als zodanig op maatschappelijk niveau niet wegnemen. Maar wel dat mensen zeggen, ik voel mij niet in de steek gelaten. Want als het mij overkomt, omdat ik toevallig in een sector zit waar de technologische vooruitgang heel hard toeslaat, heb ik ook niet om gevraagd. En door digitalisering verdwijnt mijn baan. Dat de overheid zegt, ja, dat snappen wij. Dus we hebben extra opleidingstrajecten. Of we gaan je op welke manier dan ook ondersteunen. Dus het zit deels aan de psychologische kant en het zit deels aan de economische kant. En het geloofwaardige verhaal daarover, of het inhoudelijke daarover, ja, dat missen we denk ik een beetje, waardoor we krijgen wat we nu qua uitslagen zien.
Ja, mensen dus meenemen inderdaad in de visie, in plaats van zeggen de feestdagen.
Ja, dus niet meer in woorden.
Omdat de rechter het zegt.
Ja, niet alleen in woorden, niet alleen omdat het nou een keer moet van anderen. Nee, omdat we het blijkbaar al met z'n allen zelf willen, omdat Nederland er misschien een beter land voor wordt. En het niet bij woorden laten, maar daden daar toch op laten aansluiten.
Oké, nog een leestip?
Ja, van een collega van ons, Sjoerd Beugelsdijk. En die heeft over het onderwerp polarisatie een heel mooi boek geschreven. En dat heet De Verdeelde Nederlanden.
Oké, nou, we gaan het lezen. Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Gardensen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen? Je kunt mailen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.